We zijn weer bijzonder blij dat we vanochtend hier bij jullie in de dienst kunnen zijn, in de Ark in Tiel. Het is nu weer 2 jaar geleden dat we hier voor de laatste keer geweest zijn. En het is elke keer weer fijn om hier te zijn bij jullie. Even samen stil te worden, om samen na te denken over de Heer Jezus, om samen te zingen over de Heer Jezus. Mijn naam is dus Wim, dit is Danielle, mijn vrouw. We hebben 4 kinderen. 3 kinderen zijn vandaag bij ons. En Noah die is bij onze familie in Dordrecht. En we werken en wonen dus in Brazilië. Daar wonen we al, hoe lang? 10 jaar?
11 jaar.
Op 1 januari wonen we, op 5 februari wonen we 11 jaar. En op 1 januari wonen we 5 jaar in Ritápolis. Daar geven we nu leiding aan het werk van Agua Viva. En het werk van Agua Viva dat is gestart door Piet en Johanna Hagen. En Johanna is vanochtend bij ons. Dat vinden we bijzonder fijn. Het is jammer dat Piet er niet is. Ik neem aan dat hij nog een beetje ziek is. Dus bid voor Piet. Die heeft wat lichamelijke klachten. En Agua Viva, dat is een bekende organisatie hier in Tiel. In de Ark. Al voordat wij er ooit van gehoord hadden, hadden jullie er al van gehoord. Waren er al verschillende mensen daar naartoe geweest. Hoeveel mensen hier zijn er al een keertje geweest in Brazilië? 1, 2, 3. Volgens mij nog 1. In ieder geval 3. Monika, die moet nog een keertje. Die durft nog steeds niet. We zijn ook bijzonder blij met Monika. Die maakt deel uit van het bestuur van Agua Viva. En ze is penningmeester. En zij stuurt me altijd mooie berichten. Dus we vinden het hartstikke fijn dat we hier vanochtend zijn bij jullie. We hopen wat laten zien van het werk. En ik hoop met jullie de Bijbel te openen en het woord van God samen te overdenken. Dus bedankt voor de uitnodiging. En ik denk dat Danielle gaat zitten. Ik wil jullie heel hartelijk danken voor jullie zorg en steun aan het werk van Agua Viva aan Brazilië. 2 jaar geleden was ik hier voor de eerste keer. Nee, voor de tweede keer was het al. En toen stonden we nog voor een hele grote uitdaging. En die grote uitdaging was het Centrum voor Verslavingszorg te openen. En we zaten er heel de tijd tegenaan te hikken. Dat was een heel groot project waar we heel veel in geïnvesteerd hadden om dat te openen. Waar Piet en Johanna heel veel in geïnvesteerd hadden. En waar we tegen allerlei dingen aanliepen om dat echt open te krijgen. Maar in juni in 2014, ik zeg bijna elke keer juni vorig jaar, maar dat is al, het was in 2014... toen konden we het centrum echt openen, konden eerst de verslaafden worden opgenomen om daar behandeld te worden. En sindsdien is het nooit meer dicht geweest. En ik geloof dat dat centrum open zal blijven totdat de Heer Jezus terugkomt. Ik geloof dat het probleem van drugs altijd zal blijven bestaan. Maar op een dag zal alles anders worden. En we zijn bijzonder dankbaar dat we het centrum hebben kunnen openen. We hebben in de afgelopen jaren gezien dat God grote wonderen heeft gedaan. We wisten niet hoe we dat alles moesten laten draaien, vooral financieel gezien. Maar elke maand is er genoeg geweest en elke maand heeft God wonderen gedaan. En daar wil ik jullie ook voor danken. Monika die stuurt me elke paar weken een overzicht. Elke keer krijgen we weer bemoedigende berichten waar mijn hart blij van wordt. Omdat de mensen, vooral in Nederland zijn, die heel genereus zijn. Die geven, die geloven in het werk en die willen investeren in het Koninkrijk van God. En jullie zijn daar onderdeel van. En daar wil ik jullie enorm hartelijk voor danken dat jullie je door God hebben laten gebruiken om dit mooie werk te steunen. En de Braziliaanse broeders en zusters, die willen jullie ook danken. Elke week op donderdagmiddag hebben we een bidstond bij ons op het werk. En dan bidden we en dan danken we voor God wat hij gedaan heeft. Dat we weer een maand leven, dat we weer een week te eten hebben gehad. Dat de dingen lopen, dat weer mensen geholpen zijn, dat weer nieuwe mensen gekomen zijn. Dat weer mensen gegaan zijn die het programma hebben afgerond. En heel vaak dan danken de Brazilianen voor jullie levens, want ze begrijpen het niet dat er mensen zijn die hen niet kennen, die het werk niet kennen, die de staten niet kennen, die het land niet kennen, dat die daarin investeren met een ruim hart. Dus jullie leren hen om genereus te zijn en dat is bijzonder mooi en zij zijn jullie daar ook dankbaar voor. Ik wil even wat laten zien van het werk, wat we daar mogen doen. Een van de mensen, als ik daarover nadenk, als ik erover praat, dan word ik er heel blij van. Dat is José. We hebben een filmpje gemaakt over zijn leven, over zijn redelijk bizarre leven. En dat filmpje dat geeft inzicht in hoe ons werk een beetje loopt, in hoe ons werk eruit ziet. Dus dat wil ik graag aan jullie laten zien. Ik hoop dat jullie ervan genieten. Want jullie hebben ook iets in zijn leven gedaan. Dus, mag ik de Heer Jezus? Want het is door de Heer Jezus dat José vandaag zo'n getuigenis kan geven aan jullie. Wat hij zelf ook vertelt. Hij heeft een zoon verloren aan de drugshandel. En toen hij bij ons binnenkwam, was hij iemand die nog vol haat zat, nog vol nijd zat. Nog vol verlangen was om zijn zoon te wreken. En wij zaten altijd op te wachten van, zal het gebeuren? Zal het hem lukken om dat kwijt te raken, om die boosheid kwijt te raken? En dat lukte hem. Maar op een dag stond zijn zwager aan de deur bij ons met een slechte boodschap dat zijn andere zoon, die nog in zijn oude huis woonde, ook vermoord was. We hebben foto's gezien, 5 kogels door zijn hoofd geschoten. Een mooie jongen die opnieuw te vroeg aan zijn einde gekomen was. En we vroegen onszelf af, wat gaat er nu met José gebeuren? Wat gaat er in zijn hoofd om? Stopt hij nu abrupt met zijn handelingen? Gaat hij weg om achter die moordenaar aan te gaan of om zijn leven op te geven of weer terug te gaan in zijn oude leven? Maar bijna op hetzelfde moment kon hij die moordenaars vergeven. Hij is naar de begrafenis gegaan en de volgende, dezelfde dag was hij weer bij ons terug in het centrum om zijn behandeling af te maken. Dat kunnen wij niet bewerken. We kunnen veel dingen doen, we kunnen veel dingen zeggen, we kunnen veel dingen proberen de schroeven een beetje aan te draaien. Maar dat zijn dingen die alleen God kan doen. Alleen God kan het hart bewerken, kan het hart zacht maken en kan zichzelf openbaren aan iemand. En we zijn bijzonder blij dat God dat gedaan heeft in het leven van José. Toen we net in Ritapolis waren komen wonen, toen waren we een beetje verloren daar. En op een dag gingen wij naar een kerkdienst toe en daar hoorden we vertellen over een werk onder drugsverslaafden. Er was er in die kerk iemand, Roberto, die nu met ons werkt, die een werk begonnen was onder drugsverslaafden. Hij was zelf verslaafd geweest. En op een gegeven moment was hij in een kritisch moment van zijn leven terechtgekomen, waar de politie achter hem aan zat, waar alles niet meer goed ging. En hij zei tegen God, als ik hiervan afkom, dan geef ik mijn huis aan u. Dan mag je mijn huis nemen en dan geef ik u mijn leven. En zijn leven kwam in orde. Hij kwam van de drugs af. Hij begon een nieuw leven en hij hield zijn woord. Hij hield zijn belofte die hij aan God had gedaan. En hij begon zijn huis te openen. Huis, het was meer een krotje dan een huis. Begon hij te openen om mensen te helpen op dezelfde weg te gaan. En dat werk dat groeide binnen 2 of 3 weken was zijn eigen huis te klein. En moest hij naar de buren die een groter huis hadden. En ik hoorde dus over dat werk. En ik was daarin geïnteresseerd omdat we een prachtig centrum hadden. Maar dat moest open en wij wisten niet waar we moesten beginnen. We baden erom. En God bracht ons in contact met deze kerk waar we tegenwoordig ook deel van uitmaken. Die tegenwoordig ook waarmee we samen een kerk hebben in Ritapolis op het terrein van Agua Viva. En ik ging naar deze dienst toe. En de eerste dienst dat ik daar zat, zaten we in een soort ruimte op een soort bovenverdieping. En ik keek uit het raam en daar zag ik iemand die verschrikkelijk mager was. Die verschrikkelijk ingevallen gezicht had. En ik bad tot God, laat ons alsjeblieft dat centrum snel openen. Zodat we deze man die hier aan het doodgaan is, kunnen helpen. En ik vroeg later aan Roberto van wie was die man die ik daar gezien heb. En hij vertelde wie dat was. En hij zegt, die heeft het niet lang meer te maken. Die gaat het niet lang meer redden. En dat gaf een frustratie bij mij van, aan de ene kant hadden we een centrum wat ongeveer klaar was, maar waar de overheid allerlei eisen aan stelde, waar een heleboel nog moest gebeuren, waar nog een team gevormd moest worden, waar nog vergunningen voor moesten komen, waar nog financiën voor moesten komen, waarvoor een hele hoop dingen moesten gebeuren. Aan de andere kant waren mensen aan het doodgaan, aan de drugs. En in die midden, in die frustratie zat ik en heb ik uitgeroepen tot God, Heer, laat het centrum alsjeblieft open gaan. En God heeft ons genade gegeven. En op een dag bracht Roberto Zeka mee, José. En ik herinner me die man die ik daar buiten voor die kerkdienst voor verslaafd had gezien. En ik vroeg, is dat nou dezelfde man als die ik daar gezien had? En hij zei, dat is dezelfde man. Dus ik loofde en prijzen God dat we deze man een kans konden geven. En die kans is bijzonder goed uitgepakt. Dat is nu een broeder in de Heer geworden. Iemand die mij motiveert. Iemand die plezierig is om elke dag mee op te trekken, om mee samen te werken. We zijn hem nu aan het opleiden om ook bij ons in het centrum te komen werken. Als er nu een begeleider ziek is of vakantie heeft, dan vervangt José deze man al, of zijn collega. Dus hij is op weg om gebruikt te worden voor hetzelfde doel als waarvoor hij gered is. Ik zeg het een beetje krom, maar ik hoop dat jullie het begrijpen. Om mensen zoals José te redden, om het centrum open te krijgen, dat heeft een hoop strijd gekost. En vanochtend wil ik met jullie een beetje nadenken over strijd, over overwinning, waarvoor we het doen. Dat is belangrijk. En ik wil jullie vragen om jullie Bijbel te openen in de tweede brief van Paulus aan Timotheus. En dan hoofdstuk 4. Dan gaan we zo meteen lezen vanaf vers 6. En als we terugdenken aan het leven van Paulus, dan denk ik dat jullie herinneren hoe hij tot bekering was gekomen. Hij was een vervolger van de christenen. Hij was religieus, maar hij had een bloedhekel aan christenen. En op een dag werd hij in zijn kraag gegrepen door God. En kwam hij aan de andere kant staan, kwam hij tot een drastische bekering. Dus hij werd van de ene plek waar hij leefde, waar hij werkte, waar hij zijn ideeën had, werd hij overgebracht naar een andere plek waar hij totaal anders werd. In plaats van vervolger werd hij fel voorstander van het evangelie. Waarom? Omdat hij een ontmoeting had gehad met de Heer Jezus. Op een gegeven moment wist hij, het is de Heer Jezus die ik aan het vervolgen ben. Nou, dat wilde hij niet meer, dus ging hij aan de andere kant werken. Maar hij stond nog steeds in dezelfde wereld. En op dat moment begon hij een nieuwe bediening, begon hij zijn roeping, begon hij te doen waarvoor God hem uitgekozen had, om het evangelie te brengen aan de volken. Om het evangelie verder te brengen, buiten Jeruzalem, naar andere landen toe. En jullie kennen, als het goed is, veel over zijn leven. En het was een leven met enorme overwinningen, met nieuwe kerken die gesticht werden, met nieuwe gelovigen die tot geloof kwamen, met mensen die met hem mee gingen werken, met mensen die hij mocht leren om hetzelfde te doen. Maar het was ook een leven met grote dieptepunten, met een grote strijd. Hij heeft gevangen gezeten, hij heeft schipbreuk geleden, hij is geslagen, mensen gingen van hem weg. En zijn leven was een leven met enorme hoogtepunten en met enorme dieptepunten. En nu, op het moment dat hij deze tweede brief aan Timotheus schrijft, die een medewerker van hem is, die met hem in de dienst staat, dan zit hij in een kerker, ergens gevangen. En dat was eigenlijk zijn tweede gevangenis, waar hij zat. En in de eerste gevangenis, dat was eigenlijk behoorlijk relaxed. Dat was een soort, een soort huisarrest. Hij kon vrij rondlopen. Maar nu, als we de Bijbel goed begrijpen, als we goed begrijpen de geschiedenis, zit hij in een hele andere plek. De christenen die hebben de schuld gekregen van Nero, van keizer Nero, dat alles fout gaat. En de schuld is in de schoenen van de christenen geschoven. En Paulus als christen moet daarvoor lijden en die zit ergens in een koude, waarschijnlijk in een koude, lelijke kerker, wanneer hij deze brief aan Timotheus schrijft. En als je de eerste hoofdstukken van Timotheus, de tweede brief van Timotheus leest, 1 tot 3 en ook nog 4, dan is dat eigenlijk een zware brief waar op een bepaalde manier Paulus een beetje neerslachtig overkomt. Hij schrijft aan Timotheus dat er veel dwaalleraren zijn, dat er veel leraren zijn die verkeerde lering brengen aan de christenen, die de christenen in verwarring brengen, die verkeerde dingen in het hoofd van de christenen willen plaatsen. Hij schrijft over andere dwaalleraren die een geloof aanprijzen waarin alles kan, waarin alles mag. iets totaal anders dan wat Paulus geleerd heeft. Hij schrijft in die voorgaande brieven, in die voorgaande hoofdstukken aan Timotheus, dat hij alleen was toen hij terecht stond. Dus hij moest zich alleen verdedigen. Dus hij laat daarin zien dat hij eenzaam was, dat hij door eenzame momenten was heen gegaan. Hij schrijft ook aan Timotheus dat sommige die mensen die met hem meegelopen waren, met hem meegewerkt hadden, teruggevallen waren uit liefde voor de wereld. En hij laat daarin zien dat hij daar verdrietig over is, dat hij daar teleurgesteld over is. Dus we lezen in die brief teleurstelling, eenzaamheid. We lezen frustratie dat hij hoort dat het evangelie op een andere manier verkondigd wordt. Als we daar verder lezen, dan schrijft hij aan Timotheus, wil je bij me komen? En als je bij me komt, ga dan via die en die route en neem dan mijn jas mee. Want de winter komt eraan en ik heb geen kleding in stukken. Dus we kunnen daaruit opmaken dat hij ook gebrek leed aan basiszaken. Hij had een dikke jas nodig om de winter door te komen. Hij vraagt ook, wil je de perkamenten meenemen, de boekrollen, de geschriften? Dus we kunnen daar ook uit opmaken dat hij daar in bijzonder armoedige omstandigheden zat, zonder het minste wat hij nodig had als bijbelleraar, als apostel. Hij had niet eens een bijbel, dus waarschijnlijk moest hij alles uit zijn hoofd doen. Dus zijn situatie, als hij aan Timotheus schrijft, is bijzonder heftig, een beetje dramatisch. Hij hoort over de dingen die gebeuren in de wereld, hij is daar verdrietig over, hij is daar alleen. Mensen die met hem hadden meegelopen, die zijn afgevallen. Hij heeft gebrek aan goede kleding, hij heeft de basisdingen die hij nodig heeft voor zijn werk, die zijn niet bij hem. En dat is de omstandigheid waarin hij aan Timotheus schrijft. En op dit moment komen we aan bij het vierde hoofdstuk, het laatste hoofdstuk. En dat is een soort, zo wordt alles tot een soort hoogtepunt gebracht. En dan gaan we lezen wat Timotheus schrijft aan, wat Paulus schrijft aan Timotheus. En in vers 6, dan schrijft hij als volgt. Mijn bloed wordt als een offer uitgegoten. Het moment waarop ik heen ga nadert. Maar ik heb de goede strijd gestreden. De wedloop volbracht. Het geloof behouden. Nu wacht mij de krans van de gerechtigheid die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zal geven op de grote dag. En niet alleen aan mij, maar aan allen die naar zijn komst hebben uitgezien. Dus hij schrijft hier in andere woorden, ik weet dat mijn leven op zijn eind aan het lopen is. Ik weet dat ik niet lang meer te houden heb. Dit is misschien het laatste wat ik aan je schrijf. Ik hoop dat ik je nog kan zien, maar mijn leven loopt tot een eind. En we zitten nu net in het jaar 2016. En we hebben net 2015 afgesloten. En Paulus geeft daar geen eindejaarsoverzicht, zoals we voorbij hebben zien komen op televisie. Hij geeft daar een einde levensoverzicht. Hij zegt, mijn dood is nabij. Op het moment dat ik dood ga, dan wordt mijn leven wordt als een offer geofferd aan God. Maar... Dat is altijd een interessant woord. Maar ik heb de goede strijd gestreden, de wedloop volbracht, het geloof behouden. En nu, in het nieuwe leven, daarna, als ik doodga, dan ga ik naar mijn Heer, de rechtvaardige rechter. En dan zal ik een krans krijgen. En dan mag ik daar verschijnen. En dan mag ik daar in eeuwigheid met hem leven, op die grote dag. En niet alleen ik, maar alle mensen, die ook de Heer Jezus verwachten. Dus hij geeft daar even een overzicht van hoe hij zijn dood ziet. Dat is een offer wat geofferd wordt aan God. Zijn dood is, daarin wordt zijn leven eigenlijk geofferd aan God. Zegt, dit is mijn leven. En daar verwacht hij dan de krans voor terug te krijgen. En hij kijkt ook gelijk terug op zijn leven. Hij zegt, ik heb het leven was een strijd. Ik zie het als een wedloop. Maar dankzij God, Brazilië zou zeggen, graças a Deus, ik heb het geloof behouden. Ik heb gedaan wat ik moet doen. Ik heb dat op de goede manier gedaan. En dat zegt hij eigenlijk tegen Timotheus. Want in de voorgaande versen van 1 tot 5, zegt hij tegen Timotheus, jij moet doorgaan met het goede werk te doen. Je moet het woord verkondigen. Je moet nuchter blijven. De wereld staat in brand. De wereld is een zootje. Maar jij moet nuchter blijven. En je moet doen waarvoor je geroepen bent. Je moet je niet in de war laten brengen. Je moet je niet gek laten maken. Maar je moet doorgaan. Want, en dan stelt hij zichzelf het voorbeeld. Ik heb mijn leven gegeven. En zoals ik mijn leven heb geleefd. Zo mag jij dat ook. Zo moet jij dat ook leven. En daar komt strijd bij te pas. Maar uiteindelijk is er overwinning als we in de hemel komen. En Paulus die laat ons eigenlijk even. Die zet mij en misschien u ook vanochtend even stil bij. Van hoe kijken wij naar ons leven? Paulus kijkt terug naar zijn leven en die ziet dat als een wedloop. Die ziet dat als een strijd. Die ziet dat als een inspanning om het goede te blijven doen, om het geloof te blijven behouden. En hoe kijken wij naar ons leven? Van welke waarden zijn belangrijk voor ons leven? Want ik begon even te praten over de bekering van Paulus. Hij leefde in een bepaalde wereld, hij had zijn ideeën, hij leefde in een religieus systeem. En toen kwam hij tot bekering, toen kwam hij tot geloof, toen kreeg hij de geest van God en toen werd zijn leven compleet anders. Maar hij zat nog steeds op diezelfde aardbol waar wij vanochtend met z'n allen ook op zitten. Jullie zitten en ik staan. Dus daarin veranderde niks. Maar iets in zijn hoofd, iets in zijn denken was veranderd. De doelen waarvoor hij eerder ging, waren compleet omgedraaid in nieuwe doelen. De manieren waarop hij dacht, die waren compleet omgedraaid. En dat gebeurde ook als wij tot geloof komen. Dat gebeurde ook toen ik tot geloof kwam. Ik had een bepaald idee van hoe ik mijn leven zou leiden. We hadden daar bepaalde voorstellingen van. We waren daar op weg naartoe. Maar de Heere God die had een ander plan met ons. Dus we kregen andere waarden. We kregen andere verlangens. We gingen met een andere manier naar het nieuws kijken. We gingen met een andere manier naar ons eigen leven kijken. We gingen met een andere manier naar de mensheid kijken. En automatisch kwam daar een strijd bij. Want de wereld die trekt altijd aan ons. Die wereld die wil dat we op een bepaalde manier ons leven leiden. Een paar weken geleden preekte ik bij ons in de christengemeente. En ik zei dat ik dacht dat er een soort idee is in Nederland dat wat heel belangrijk is, dat we moeten genieten. Dus het gaat erom dat we genieten. Dat is wat de wereld ons zegt. Je moet genieten van elke dag dat je leeft en alles is erop gericht. De reclames zijn erop gericht. Alles wat we zien in de winkels is erop gericht. De boodschappen die we ontvangen zijn erop gericht. De dingen waarin we elkaar aanmoedigen zijn erop gericht. Het gaat om genieten en als je dat doet, dan is je leven in orde. Volgens de maatstaf van deze wereld. Maar als we volgens de maatstaf van God leven, dan gaat het niet om genieten. Ik zeg niet dat het niet belangrijk is, want ik hou er ook van om te genieten. Maar dat is niet waar we ons leven aan afmeten. We moeten ons leven afmeten aan andere dingen. En daarvoor is het goed om vanochtend te kijken naar wat Paulus ons daarover te zeggen heeft. En hij geeft hier het beeld van een wedloop. Hij zag zijn eigen leven als een wedloop. Hij had bepaalde opdrachten van God gekregen. Hij stond op een bepaalde manier in het leven. En de wedloop die God voor ons heeft, die is voor Paulus was die anders dan voor mij. Voor deze meneer is die anders dan voor de meneer die naast hem zit. God heeft voor iedereen een bepaalde route uitgekozen. Op een gegeven moment kwamen we in Ritapolis, leerden Piet en Johanne kennen. En die hadden daar Aqua Viva opgericht. Die hadden daar gebouwen neergezet. Die hadden daar een werk begonnen. En wij kwamen daar nieuw. En zij hadden een wedloop in Ritapolis gelopen. En zij gaven het stokje aan ons om een nieuwe etappe te lopen. En op een dag zal ik misschien een stokje aan iemand anders geven. En ieder, zoals die hier is, dan heeft God een wedloop, een plan, een route vooruitgestippeld. Niemand die hier in deze zaal is, is hetzelfde. Ieder heeft een verschillende persoonlijkheid. Ieder heeft een verschillende leeftijd. Ieder staat op een ander moment in zijn leven. Ieder heeft een andere taak. Ieder heeft een andere roeping. En die is voor niemand hetzelfde. We zijn hier vanochtend uit verschillende plaatsen, uit verschillende huizen vandaan gekomen. En we zijn bij elkaar gekomen op één plek. Maar ieders huis is anders. Niemand is met dezelfde man als de buurvrouw getrouwd. Niemand heeft dezelfde kinderen. Dus we zijn met z'n allen anders. Maar God die heeft voor ieder van jullie een eigen wedloop uitgestippeld. Die we moeten lopen. Waarvan we moeten zien dat we aan het einde komen. En ik weet niet hoe die wedloop er voor u uitziet. Ik weet hoe die een stukje voor ons eruit ziet op dit moment. Maar ik weet ook dat we moeten lopen. En die wedloop, die is vaak zwaar. Daar zit vaak strijd aan vast. Als ik kijk naar de afgelopen 5 jaar dat we in Rietapolis gewoond hebben. Ik heb het ook in een van onze nieuwsbrieven geschreven. Dan lijkt dat getekend te zijn door strijd. De strijd aan gebrek aan middelen. Strijd om dingen voor elkaar te krijgen bij de overheid. Strijd om geduldig af te wachten tot dingen voor elkaar komen. Strijd om soms door mensen. Ik vertelde een paar weken geleden dat we hebben daar een project met huizen. En we wilden daar wat veranderingen in aanbrengen. En alle bewoners die we jarenlang hadden gezegend met een mooi huisje, die Piet en Johanna hadden gezegend met een mooi huisje, die kwamen tegenover ons te staan en die begonnen ons vals te beschuldigen. Die begonnen te zeggen dat wij hen dwongden om naar de kerk te gaan. Dat sommigen van hun verplicht waren om een soort slaafarbeid te verrichten. Dat, wat was het nog meer? Nog een aantal dingen die ik altijd snel probeer te vergeten. En ze begonnen tegen andere mensen van de gemeente aanklachten tegen ons te doen. En dat waren de mensen die wij geholpen hadden, die wij gezegend hadden met een huisje, met een hele lage huur. En op dat moment, dan krijg je daar frustratie over. Ik weet niet of jullie onze nieuwsbrief, de nieuwsbrief van Aqua Viva een beetje volgen. Toen we in 2014 het Centrum voor Verslavingszorg hadden geopend, toen hadden we, zeg maar, 95% van alles hadden we in orde om geld te krijgen van de overheid. En in mijn hoofd was ik er 100% van overtuigd dat we dat geld ook zou gaan komen. Dat die subsidie zou gaan komen. Omdat we daar naar hadden toegewerkt. Ik had het ook zo voor God neergezet. Ik zei, God, we willen alles op een goede manier doen. We willen alles correct doen. Dus ik verwachtte ook dat daar resultaat van kwam. En toen kwam dat niet. Dus dat geeft strijd. Dat gaf strijd bij mij in mijn hoofd. Soms is er andere strijd. Soms spreken we dingen af met onze broers en zussen uit de kerk en dan wordt dat niet nagekomen. Dan raken we daardoor in de problemen. Soms gaan we door momenten van eenzaamheid en denken we, mijn God, ik sta er alleen voor. En dan lijkt die weg ook een beetje op die weg van Paulus. Mensen die met je meedoen, die haken af. Mensen beloven wat, maar vervolgens wordt het niet nagekomen. Dus onze weg, onze wedloop wordt vaak gekenmerkt door strijd. Maar strijd, dat moet altijd ergens om gaan. Ik had pas alleen een boek gelezen over de tijd rond de Eerste Wereldoorlog. En dat boek ging over mensen uit Frankrijk, over mensen uit Duitsland, over mensen uit Engeland, over mensen uit Rusland. En in al die landen wilden ze geen oorlog. Maar op een gegeven moment hadden ze zichzelf in een oorlog gedwongen. Die eigenlijk nergens op sloeg. Die nergens overging. Dus voor die soldaten was het ook moeilijk om ergens voor te vechten. De strijd die moet ergens over gaan. Ik weet niet of jullie onze voetbalwedstrijd kijken. Ik hou van voetbal. Net als de Brazilianen. Maar vriendschappelijke wedstrijden. Daar is niks aan om naar te kijken. Waarom? Het gaat nergens over. Nederland, die moest op een gegeven moment op het WK de netfinale spelen tegen Brazilië. En op zich was het een leuke wedstrijd. Maar het ging om de derde plaats. Dus dat ging nergens over. Strijd, dat moet ergens overgaan. Want anders is het niet nuttig. En Paulus, die zegt tegen ons, ik heb de goede strijd gestreden. Dus soms kunnen we verkeerde strijd strijden en soms kunnen we de goede strijd strijden. En hij zegt, ik heb de wedloop verbracht en het geloof behouden. En als we daarnaar kijken, dan begrijpen we denk ik een beetje, als hij praat, ik heb de goede strijd gestreden, dan vergelijkt hij dat met een wedloop. Ik heb hetgene gedaan waarvoor ik geroepen ben. Ik heb het pad gelopen zoals God dat voor mij had uitgestippeld. En ik heb dat pad op een manier gelopen die goed was. Hier staat, ik heb het geloof behouden. Dan zou je zeggen, misschien was dat nou een probleem bij Paulus, dat hij van het geloof zou kunnen afvallen. En als we een beetje beter lezen, als we een beetje andere stukken erbij halen, dan wordt bedoeld, ik ben volgens mijn geloof geleefd, heb ik gehandeld. Dus wat hij hier wil zeggen, van ik heb het geloof behouden, dan wil hij zeggen, ik heb het op de juiste manier gedaan. En dat was de strijd waar hij hierover schrijft. Ik had een doel in mijn leven. En ik heb het doel bereikt. Ik heb de volken bekendgemaakt met Jezus. Ik heb hem verkondigd. En ik heb dat op de juiste manier gedaan. Ik ben niet in allerlei waanideeën gestapt. Ik heb hem niet verkocht. Zoals Jezus soms in Brazilië verkocht wordt. Van als je in Jezus gelooft. Als je dan nu één auto hebt. Dan krijg je daarna twee auto's. Wij geloven. Dat als we in God geloven. Dat we voorspoed krijgen. Dat we gelukkig worden. Maar we geloven niet in zulke fantasie verhalen. Dus Paulus die zegt. Ik heb op een goede manier. Heb ik geleefd. Op een goede manier. Heb ik de dingen gedaan. Waarvoor ik geroepen was. En dat was een strijd, maar het was het waard. Want op het laatste schrijft hij. Als ik doodga, en dat duurt niet lang meer. Dan wacht mij de krans van de gerechtigheid. Die de Heer, de rechtvaardige rechter, aan mij zou geven. Dus, terwijl hij in die strijd zat, terwijl hij zijn leven leed, terwijl hij deed waar God hem voor geroepen was, terwijl hij dat op een goede manier probeerde te doen. Hoofd, dit doe ik omdat ik op een dag naar mijn Heer zal toegaan. Op de dag dat ik doodga, of op de dag dat de Heer terugkomt, dan wacht mij een rechtvaardige krans. Dan zal ik krijgen hetgeen hij beloofd heeft, die krans, die kroon. De Bijbel schrijft nog over andere dingen. Die krijg ik dan. En daarvoor is het nuttig geweest dat ik mijn leven op deze manier heb geleefd. Daarom is het nuttig geweest dat ik een strijd heb gestreden. Daarom is het nuttig geweest dat ik door alle toestanden heen ben gegaan. Daarom is het nuttig geweest dat ik eenzaamheid heb verdragen. Daarom is het nuttig geweest dat ik teleurstelling heb verdragen. Daarom is het nuttig geweest dat ik gebrek heb geleden. Daarom is het nuttig geweest dat ik geslagen ben voor het evangelie. Daarom is het nuttig dat ik honger heb geleden voor het evangelie. Want het gaat niet om dit leven. Het gaat om iets groters. Dit leven op de schaal van de eeuwigheid stelt niks voor. Misschien leven we hier 60, 70, 80, 90 jaar. Maar op de eeuwigheid stelt het niks voor. En hij, als hij kijkt naar zijn leven, dan kan hij dat beeld schetsen van dit leven is wel belangrijk, maar daar gaat het niet om. Waar het om gaat is het eeuwig leven. Als wij verschijnen voor onze Heer, als wij mogen overhandigen, als we ons eigen leven mogen overhandigen aan onze Heer en zeggen, dit was het, dit heb ik gedaan. En als de Heer dan zegt van, je hebt het goed gedaan, mijn trouwe dienstknecht, ik ben blij met hoe jij je leven hebt geleefd, ik ben blij met wat je gedaan hebt en op de manier waarop je dat gedaan hebt en hier heb je een krans en ik geef je een plek in de hemel, of ik weet niet precies hoe dat werkt, waar je geëerd zal worden. En dat is de verwachting van Paulus. Hij zegt, alles hier op aarde, dat is niet leuk, dat is moeilijk, dat is ingewikkeld. Maar daar gaat het niet om als we het vergelijken met de eeuwigheid waar we naar op weg zijn. En als we kijken naar ons eigen leven, wat ik al zei, de laatste 5 jaar is een tijd geweest van strijd. soms van eenzaamheid, van gebrek aan tijd, gebrek aan middelen, gebrek aan geld. Tijd van teleurstelling in mensen. Deze week hadden we op maandag een vergadering met het bestuur van Agua Viva. En ze vroegen me naar de resultaten van het werk. En ik gaf wat aantallen van mensen die we hebben behandeld. En van mensen die de behandeling met succes hebben afgerond. En van mensen die ik geteld had, die een nieuw leven aan het leiden zijn. En dinsdag kreeg ik een berichtje van een van onze medewerkers, dat twee van diegenen die op dat lijstje, op dat positieve lijstje stonden, dat die waren teruggevallen. En dan breekt mijn hart. Dan denk ik, verdorie. We hebben ons ingespannen voor deze levens. We hebben erin geïnvesteerd. Er zijn honderden mensen die erin geïnvesteerd hebben. Het ging zo goed voor je. Je hebt je problemen proberen op te lossen. De trauma's die je had, die hebben we proberen af te breken. We hebben geprobeerd goede woorden over je leven te spreken. We hebben geprobeerd je instructies te geven. We hebben gezegd wat je wel moet doen, wat je niet mag doen. We hebben je kansen gegeven. En toch ging het opnieuw mis. En dat is dan een grote teleurstelling. En dan probeert er iets in je hart te komen wat zegt, geef het toch op. Laat die mensen toch gaan. Laat die mensen toch stikken. Die mensen verdienen het niet. Het werk wat je doet, dat slaat nergens op. Kijk nou eens naar de aantallen waarvoor je hebt ingespannen. Er flitst een soort film door je hoofd van alle strijd waar je doorheen gaat. Of alle hobbels die zijn genomen. Alle hobbels die je nog moet nemen. Alle strijd die nog voor je staat. En dan op zo'n moment denk je, laat me gaan. Ik ga een ander leven leiden wat makkelijker is, wat eenvoudiger is, wat misschien snellere resultaten geeft, wat misschien meer vreugde geeft. Maar juist op zo'n moment, dan moeten we onszelf terugpakken in de waarheid van God. Op een dag heeft God ons op een wonderlijke manier naar die tafels geroepen. Dat was niet mijn idee, dat was niet het idee van mijn vrouw. Dat was op een gegeven moment het idee van Piet en Johanna. Maar bovenal was het idee van onze God. En God heeft ons daar op een plek gezet waar wij een stukje van onze wedloop moeten lopen. En als we kijken naar de omstandigheden, dan zeg je, ja, laten we maar mee stoppen. Maar we moeten over de omstandigheden heen kijken naar degene voor wie we doen. En dan zien we de Heer Jezus. Dan zien we hem hangen aan het kruis. Dan zien we hem hangen, degene die voor mij gestorven is. Dan zien we hangen, degene die mij een nieuw leven heeft gegeven. Dan zien we hangen, degene die nu in de hemel is. En daar een plek voor mij bereidt. Die daar een plekje voor José bereidt. Daar een plek bereidt voor de mensen die we nog gaan bereiken. Voor de mensen die we tot geloof en tot nieuw leven hebben mogen brengen. Die daar een plek bereidt voor u. En als we de brief van de Hebreeën lezen, een brief waar ik bijzonder van houd, dan is er ook nog een soort menigte in de hemel, ik weet niet hoe het precies is, maar die naar ons kijkt, hoe wij de wedloop lopen, dan ontstaat er een soort beeld van een stadion, waar de mensen op de tribune zitten die er al zijn. Dus daar zit Paulus, daar zit Mozes, daar zit Abraham, daar zit misschien Luther, misschien Calvijn. Is Billy Graham, is die al dood of niet? Ja of nee? Soms weet ik het allemaal niet meer. Maar er zitten in ieder geval heel veel mensen die de strijd al voor ons hebben gelopen. En die zitten daar aan te moedigen. En die kijken daar naar beneden, naar de rode, die schintelbaan. Maar wij, simpele mensjes, nog onze wedstrijd aan het lopen zijn. Met het oog op de finish. Want op de finish, wie staat daar? Dan staat de Heer Jezus met een krans gereed. We mogen misschien op een podium staan. Ik weet niet hoe het allemaal werkt, maar mijn fantasie is in ieder geval ermee bezig. En die mensen, samen met de Heer Jezus, die moedigen ons aan om te blijven doorgaan. Misschien vallen we een keertje onderweg. Misschien is het een hordebaan. Ik geloof dat er een hordebaan is, dat staan allemaal hobbels waar we overheen moeten springen. Maar die mensen die kijken naar ons, die moedigen ons aan om tot het einde te komen, waarna we een medaille krijgen of iets krijgen, waarna de pijn, de strijd. Vroeger rende ik wel eens hard, dat zou ik weer moeten doen. En dan op een gegeven moment kreeg je pijn in je milt of in je lever of ergens. Een verschrikkelijke pijn. En soms doet het leven pijn, maar we moeten doorgaan. Want aan het eind ontvangen we de krans. Op het eind staat de Heer Jezus, de rechtvaardige rechter, gereed om ons in zijn handen te ontvangen. En daar moeten we ons hoofd, daar moeten we onze ogen, daar moeten we onze gedachten op gericht houden. We moeten niet naar de omstandigheden kijken. Maar we moeten kijken of we de goede strijd strijden, of we het juiste doen. En we moeten naar de finish kijken, naar het eind, wat fantastisch zal zijn. Wat ik al zei, ik weet niet hoe u hier vandaag zit, ik weet niet hoe u hier gekomen bent, maar ik weet dat iedereen op een bepaalde manier zijn wedloop aan het lopen is. En dat is voor ieder anders, zoals ik al gezegd heb. Er zijn die mensen die strijden misschien voor een echtgenoot die nog niet gelovig is. Er zijn moeders, er zijn vaders die strijden voor een kind die afgedwaald is of op het verkeerde pad is. Er zijn mensen die strijden in hun taak in de kerk. Er zijn oudsten die strijden voor het algemeen welzijn van de kerk. Er zijn mensen die strijden misschien tegen een bepaalde zonde die hardnekkig is in hun leven. Er zijn mensen die misschien worstelen met teleurstelling van dingen die gebeurd zijn in hun leven. Er zijn mensen die worstelen met eenzaamheid. Zoals ieder mens zijn eigen worstelingen heeft. Maar vanochtend wil God, wil de Heer Jezus, wil ik tegen u zeggen. Strijd de goede strijd. Geef niet op. Blijf doorgaan in die strijd waar je in zit. Als het een goede strijd is. En als het niet een goede strijd is. Als het strijd is tegen jezelf, tegen je eigen trots, tegen je eigen onvergeeflijkheid, tegen je eigen hoogmoed of wat dan ook. Dan moet je daarmee stoppen. Want we moeten de goede strijd strijden. Maar als je de goede strijd aan het strijden bent, dan wil ik vanochtend tegen je zeggen, ga ermee door. Het leven van een christen is niet het eenvoudigste leven. Als ik naar het nieuws kijk, van de week keek ik weer naar het nieuws en zag je beelden uit zo'n stadje uit Syrië met kinderen met ingevallen gezichten. En dan breekt mijn hart. Dan geloof ik dat ik iets met Gods ogen naar zo'n situatie kijk. En dan breekt mijn hart. En denk, wat is het toch een verrotte, klote wereld waar we in leven. En dan kost dat wat in mezelf. Waar we ook voor kunnen kiezen om de televisie uit te zetten en ons leventje te leiden zoals we het leven en makkelijk te leven. Maar als we met God leven, dan kijken we op een andere manier naar de dingen en dan zien we de dingen op een andere manier. En dan willen we andere dingen. Dan geloven we in een eeuwig leven. Dan geloven we dat mensen ook niet behouden kunnen zijn. Dan geloven we dat het beste nog voor ons ligt. Dan geloven we dat het leven met God het beste is en dan willen we dat laten zien aan andere mensen. En dat kost strijd. Maar God wil vanochtend tegen u zeggen, ik weet niet wat uw strijd is, maar hij weet het. En hij wil tegen u zeggen, strijd de goede strijd. Ga door op die wedloop die voor jou is uitgezet. Die is anders dan voor een ander. Kijk dan ook niet naar een ander. Maar ga je eigen route en doe dat op een manier zodat je aan de finish komt. Geef niet op. En zorg dat je altijd in gedachten houdt. Degene waar we naartoe op weg zijn. Naar Jezus, naar de eeuwigheid, naar zijn huis, naar een eeuwig huis. En ik wil vragen of de muziekgroep op het podium komt. En was ik op de kerstviering van de school waar Evi en Noah, onze oudste kinderen, nu naartoe gaan. En in de kerstviering werd een mooi lied gezongen. Wat ik niet kende. En dat is opwekking 665. En dat zegt tot aan die dag. We leven nu hier onze dagen, maar er komt een andere dag. En tot aan die dag moeten we het hier volhouden. Tot aan die dag moeten we hier de goede strijd strijden. Tot aan die dag moeten we de strijd strijden op een goede manier. Het geloof behouden om aan die eindstreep te komen. Om die krans in ontvangst te nemen. Om de Heer Jezus te leren kennen. Van aangezicht tot aangezicht. We denken dat we iets over hem weten, maar we gaan hem nog beter kennen. En tot aan die dag moeten we het volhouden. En daarom gaan we dat nu met elkaar zingen. Ik wil vragen dat jullie gaan staan. Ik geloof dat we vanochtend weer iets enthousiaster zijn geworden over onze Heer Jezus. Dus dat enthousiasme mogen laten zien. Bidden. Heer, hier zijn we deze ochtend aan het begin van het nieuwe jaar. Heer, en ik wil u danken dat u deze ochtend een woord hebt gegeven voor mij, voor deze gemeente. Waar u tot ons gesproken hebt om vol te houden. Om niet te zien op de strijd, niet te zien op de problemen. Maar steeds in het oog te houden waarvoor we doen en waar we naartoe gaan. Heer, ik dank wel dat we deze ochtend opnieuw onze levens aan u mogen geven. En tot u mogen zeggen, Heer, hier is ons leven. Help ons om ons leven te leiden op de manier die u wilt, die aangenaam is voor u. Heer, wilt u ons helpen om de wedloop te lopen, de route te lopen die voor ons is uitgestippeld. Heer, u weet wat er bij ieder op zijn bordje ligt. Wat er bij iedereen door zijn gedachten spookt. De zorgen die er zijn. De twijfels die er zijn. De eenzaamheid die er is. De teleurstellingen die er soms zijn. Heer, vanochtend wil ik tot u bidden dat u in onze harten werkt. Dat u ons opwekt. Dat u ons motiveert zoals Paulus Timotheus motiveerde om door te gaan. Om er rekening mee te houden dat er strijd is. Maar ook om er steeds rekening mee te houden dat deze wereld niet de onze is. Maar dat de wereld die de onze is in het vooruitziet, in het vooruitzicht ligt. Dat die in de toekomst ligt. Dat we nu bouwen aan een koninkrijk. Dat we nu een koninkrijk aan het stichten zijn op deze wereld. Dat we in een oorlog zitten. Tegen het wereldse koninkrijk. Een oorlog die soms in ons zit. Maar ook die buiten ons ligt. Heer, deze ochtend wil ik bidden dat we hier gemotiveerd vandaan mogen gaan. Om het nieuwe jaar gemotiveerd in te gaan. Om door te gaan. Om door te blijven bidden. Om door te blijven vasten. Om door te blijven strijden. Om door te blijven werken. Om door te blijven handelen. Om ons gedachten te trainen. Om het goede te denken. Om het goede te doen. Zodat we aan die eindstreep zullen komen. En Heer, ik wil bidden dat we tot aan die dag zullen volhouden. Dat er niemand is die hier vanochtend is, die dan niet zal komen. Dat we met z'n allen die weg mogen gaan. Dat we tot aan die dag zullen blijven strijden. En Heer, ik dank u wel dat u met ons meegaat. Dat u ons uw geest hebt gegeven. Om in ons te werken. Om ons uw woorden te binnen te brengen. Om ons te stimuleren. Dank u wel dat u een gemeente om ons heen hebt gegeven. Waarin we elkaar mogen aanmoedigen om niet op te geven. Om door te gaan. Om de goede weg te gaan. Om de wedloop te lopen. Heer, we danken dat u met ons bent. En dat u met ons mee zal gaan. En dat daar het mooiste nog in het verschiet ligt. En dat we daarna mogen uitzien. Dat er een dag zal komen. Dat u de tranen afwist. Dat er geen ziekte meer zal zijn. Dat er geen drugs meer zal zijn. Dat er geen dood meer zal zijn. Dat er geen verkrachtingen meer zullen zijn. Dat er geen misbruik meer zal zijn. Dat er geen onrecht meer zal zijn. Dat er geen gebrek meer zal zijn. En Heer, ik wil bidden dat we tot die dag mogen volhouden. Dat we met elkaar die dag zullen bespoedigen dat u terugkomt. Dat de wereld zal weten dat er een Heer is. Dat de wereld zal weten dat deze wereld niet is de wereld die u bedoeld hebt.
Maar dat er iets nieuws is, dat er iets moois is. En dat we door de Heer Jezus daar toegang tot mogen hebben. En Heer, help ons tot aan die dag. Amen. Om af te sluiten doen we nog even iets Braziliaans. Vorige keer heb ik iets meer gedaan. U mag even tegen uw buurman of buurvrouw zeggen op een warme manier. Hou vol tot aan die dag. Hou vol tot aan die dag. Ik ga snel stoppen. Maar nog even wat reclame. We hebben een prachtige nieuwe folder gemaakt over het werk van Agua Viva. Met nieuwe verhalen, met nieuwe mensen. De slogan van Agua Viva is: mensen worden weer mens. Er zijn weer een aantal mensen mens geworden. En daar willen we graag jullie iets van laten zien. En als verantwoordelijke voor het werk van Agua Viva heb ik altijd één grote zorg. En dat is financieel. En dat is een strijd. En daar heb ik iets over gezegd, dus daar ga ik niet meer over zeggen. Maar er zijn strijden, hoe zeg je dat? Dingen waar we zelf doorheen gaan, waar we zelf doorheen moeten gaan. Maar er zijn ook dingen waar we met elkaar doorheen mogen gaan. En daar gaan we ook al een beetje met elkaar doorheen. En ik ben bijzonder dankbaar voor jullie hulp en steun. We hebben als doelstelling dat de financiën onder het werk van Agua Viva wat stabieler gaan worden. Dus eigenlijk hopen we dat er ongeveer een groep mensen zal zijn die met elkaar zegt, we willen met elkaar €5.000 per maand bij elkaar brengen, zodat er stabiliteit komt onder het werk van Agua Viva. Dan kunnen we weer naar een andere strijd toe. Het is een beetje saai om altijd in dezelfde strijd te blijven, dus we moeten weer naar andere dingen toe. En die financiële strijd moet een keer ophouden. Dus dat wil ik graag bij jullie aanbevelen. Op de tafeltjes ligt de folder. Daar ligt in het foldertje, in een ander foldertje, kunnen zij op u rekenen. Ze rekenen al op u. En wij rekenen al op u. En u heeft ons nooit teleurgesteld. Mocht het mogelijk zijn om iets extra's te doen, er zit een machtigingskaart in, ook in de folder. Vult u die alsjeblieft in, als het kan. Als het niet kan, moet u dat absoluut niet doen. Maar het is van harte aanbevolen. De machtigingskaarten die kunnen ingeleverd worden direct bij Monika. Die zorgt er dan voor. Ik wil hartelijk danken voor de mogelijkheid. God zegen voor jullie. Hoop weer over 2 jaar weer te zijn. Jullie zijn mooie mensen. Mooie gemeente. En ga door met elkaar. Tot aan.